NPO Radio 1. KRO-NCRW.
Een Nederlands slachtoffer van seksueel misbruik door een boeddhistische leraar doet voor het eerst haar verhaal. Er heerst een cultuur van stilzwijgen.
Reporter Radio. Met Niels Heidhuis.
Goedenavond, onderzoeksjournalistiek van KRO-NCRW... met straks een gesprek over de tweede ronde van de presidentsverkiezingen in Colombia. Het is een strijd tussen de extreemrechtse kandidaat Duque en de linkse kandidaat Petro. Die eerste heeft de meeste kansen. Dat komt vooral omdat hij, net als een deel van de bevolking, tegen het vredesakkoord is met de guerrillabeweging FARC. Linda Lemme is straks bij ons. Zij heeft Colombia bezocht. In Reporters NL aandacht voor het tempo waarin huizen van het gas afgaan. De directeur van het Almeloze gasbedrijf zegt in elk geval dat er de afgelopen tijd alleen maar aansluitingen bij zijn gekomen. Maar nu eerst hashtag MeToo met de toevoeging guru. Aandacht voor een op het oog vredelievende religie, het boeddhisme. De afgelopen jaren werd al bekend dat ook binnen diverse boeddhistische centra sprake was van seksueel misbruik. Doorslaggevend daarbij lijkt de specifieke verhouding tussen docent en leerling. Vandaag een nieuw verhaal over misbruik binnen het boeddhisme. Luister naar een verslag van Jolien de Vries en Wil van der Schans.
Je bent op zoek, je bent open, je bent blanco, bij wijze van spreken. En dat maakt je tegelijkertijd ook kwetsbaar.
Het doel van seksueel contact was om tantrische zegeningen te ontvangen. Terwijl het plaatsvond, deed je een beetje afsluiten van alles. Om het maar te ondergaan, zoiets.
Er heeft zeker een cultuur van stilzwijgen geheerst. Ik denk dat die zelfs nog steeds heerst.
Een vredelievende leer, dat is de associatie die veel mensen in het Westen met het boeddhisme hebben. Maar vrij van schandalen is die leer niet. Dit is het verhaal van Cécile, een Nederlandse vrouw die werd misbruikt door haar Tibetaanse leraar Namkha Rinpoche toen zij lid was van Rikzin, een internationale boeddhistische gemeenschap.
Dat is gewoon een algemeen openingsgebed. Dat deed je altijd, zeg maar, als je begon met een sessie of met een weekendlezing. Dan deed je de uitgebreide openingsgebeden.
In 2004 kwam Cécile voor het eerst in aanraking met het boeddhisme. Dit was bij het centrum van de Rikzin-gemeenschap in Lausanne, Zwitserland.
Toen kwam Namkha Rinpoche lesgeven in mijn wijk, in een buurtcentrum. Toen ben ik eerst een paar keer geweest naar een voorlezing. En daarna ben ik een paar maanden later op een retraite gegaan. En toen ben ik bij de groep gegaan.
Namkha Rinpoche kwam in 1998 naar Zwitserland. Hij is leraar in het Tibetaans boeddhisme en opende in de loop der jaren onder andere centra in Zwitserland, Spanje, Frankrijk, de VS en ook in Amsterdam. Rikzin heeft een relatief kleine groep zeer actieve leden. In het Zwitserse centrum waren dit er zo'n 30 in de tijd dat Cécile lid was, in Nederland ongeveer 15.
Ik vond dat Namkha zeg maar anders les gaf. Dus het was voor mij een soort nieuwe zingeving. Dus ik vond dat hij zei wat hij deed. Dus hij was gewoon verfrissend voor mij, zeg maar.
En hoe zag je dagelijks leven er toen uit?
Ik had zeg maar een normaal leven. Ik werkte op de universiteit en ik had hobby's. Nu was het wel toen ik bij die groep kwam. Die groep wilde zeg maar dat je alleen maar richtte op het boeddhisme. Dat je alles, al je andere activiteiten, dat je daarmee ophield, zeg maar. Die druk was er. Dus die hobby's die heb ik toen vrij snel laten varen. En toen ben ik me alleen op die groep gaan storten. Dat is natuurlijk vrij eng. Dus toen vrij snel veranderde mijn leven. En toen werd het van normaal en regulier, zeg maar, werd het gefocust. Licht psychotisch, moet ik zeggen. En was ik eenzijdig bezig.
Journalist Rob Hogendoorn, die zelf ook boeddhist is, schrijft al jaren over de religieuze stroming. Volgens hem hebben veel mensen geen reëel beeld van het boeddhisme. Sommige vormen van het Tibetaans boeddhisme kunnen volgens hem zelfs ernstige gevolgen hebben voor mensen die psychisch kwetsbaar zijn, zoals Cécile.
wat je veel ziet in het Tibetaans boeddhisme zijn vormen van meditatie die omringd zijn met heel veel rituelen. En in die rituelen komen geesten, goden, zowel goede als kwaaie voor. Er wordt veel gebruik gemaakt van de verbeelding. Mensen maken zich door middel van visualisaties bepaalde voorstellingen waarop ze zich gaan concentreren. Die voorstellingen kunnen in onze ogen heel theatraal en zelfs een beetje hysterisch zijn. Dus als je een plaatje van een Tibetaanse, een toornige godheid ziet, dan is dat een heel hysterisch plaatje. Daar kunnen goden tussen zitten met een ketting van vingers om hun nek. Of afgehakte hoofden.
Wat voor effect heeft dat als je zo'n meditatie doet?
Nou, als bijvoorbeeld iemand psychisch en emotioneel kwetsbaar is. Misschien wel omdat hij een psychische aandoening heeft, of misschien zelfs een psychiatrische aandoening. Dan kan juist het visualiseren en het kennis nemen van dat soort beeldtaal funest zijn. Ik zou niet graag een schizofreen iemand in zijn eentje aan een Tibetaanse lama overlaten die hem met dat soort beelden begint te bestoken. Dat gaat fout.
En kun je iets uitleggen over de positie van de leraar binnen zo'n boeddhistische gemeenschap?
Ja, de positie van de leraar in Tibetaans-boeddhistische gemeenschappen, die kan uiteenlopen van een heel geleerde meneer die zijn kennis deelt en daar verder geen bijzondere status ontleent, tot een guru die als een god wordt aanbeden. En alles ertussen. Nou, met name dat laatste geval, dat kan volledig ontsporen. En dat gebeurt dan ook.
In welke categorie zou jij Namka plaatsen?
In de laatste categorie.
Cecile's leven veranderde langzaam maar zeker, totdat ze uiteindelijk slechts omgeven was door mede-boeddhisten van het centrum in Lausanne. Ze beaamt de status die leraar Namka Rinpoche had binnen de Riksin-gemeenschap.
Nou, Namka werd heel erg op een voetstuk geplaatst. Dus als je direct contact met hem had, dan was je heel onderdanig, heel nederig, heel onderdanig. Durfde je eigenlijk niet zoveel te zeggen.
Was hij dan ook gewelddadig of intimiderend?
Ja, intimiderend zeker. Hij heeft me 1 keer geslagen ook. Dus gewelddadig ook.
En op zo'n moment deed niemand uit de groep die probeerde in te grijpen in die situatie?
Nee, dan dat deden ze niet. Ze grepen niet in. Ze deden zeg maar een beetje passief, een beetje accepteren dat hij dat doet. En dat werd dan gezien, dat is eigenlijk het belangrijkste wat Namka deed. Dat werd gezien vanuit een ander perspectief. Dus je moest, dat zei hij ook altijd in zijn onderricht. En dat is volgens het boek van Pato Rinpoche, The Words of My Perfect Teacher, dat je altijd een pure perceptie hebt naar de leraar. Dus alles wat hij doet, dat moet je als puur zien. En dat deden wij dus. Dus accepteerde je alles wat hij deed.
En puur betekent goed?
Ja, puur is ook goed, ja. Ja, dus goed op een ander niveau, zeg maar.
Op een gegeven moment heeft Namka een grens overschreden bij jou op seksueel gebied. Kun je daar iets over vertellen?
Namka heeft 3 keer zeg maar mij seksueel gepakt. Alle 3 keer in Zwitserland. In 2007 en 2013, denk ik. Ja, dat was zeg maar, dat was onder verschillende omstandigheden 3 keer. Hij heeft me ook 1 keer betast. En dat is zeg maar, ja, dat heb ik toen allemaal als heel passief ervaren. Ook weer vanuit dat gezichtspunt dat alles wat hij doet puur is. Dus daar werd je gewoon heel passief van. Je ging voorbij aan je eigen gevoelens. Je ging voorbij eigenlijk aan je eigen waarden. En dat was niet leuk. En terwijl het plaatsvond, deed je een beetje afsluiten van alles. Om het maar te ondergaan, zoiets. Maar het was niet prettig.
De eerste keer dat gebeurde, was dat in een situatie tijdens een retraite?
Nee, ik kwam bij mij thuis. Ja.
Gebeurde dat vaker dat hij bij jou thuis langskwam?
Nee, hij kwam nooit. Nee, hij is maar 1 keer geweest ook. Alleen toen. En toen was hij van zijn vrouw gescheiden, volgens mij, uiteindelijk. Ja.
En toen kwam hij alleen naar jouw huis. En wat gebeurde er toen?
Toen kwam hij naar mijn huis en toen ging hij eerst een hele middag... Nee, eerst hadden we dan seksueel contact. En toen, zeg maar, het doel van seksueel contact was om spirituele beleving te hebben. Dus om tantrische zegeningen te ontvangen. Nou, ik voelde me daar heel ongemakkelijk bij. Want ik vond het niet prettig dat iemand dat deed met mijn lichaam. Dat voelde heel, heel rot eigenlijk. Dus daarna stopte die en toen heeft hij de hele middag zitten bellen. Heel hard. In de woonkamer. En ik hield me een beetje afzijdig. Want ik kon niet zo goed tegen. En toen is hij blijven slapen ook nog eens. Toen is hij de volgende dag weggegaan. Ja.
En jij durfde op dat moment niet goed te zeggen... of niet goed je grenzen aan te geven?
Ja, hij was zeg maar... ik kon niet goed de grenzen aangeven... omdat Namca was heel sterk, zeg maar. Die was heel dominant. Dus die drukte je zo in de hoek. Die deed iets met je. Die had een natuurlijk overwicht. Ja.
En na deze ervaring, heb je daar met iemand over gepraat?
Ik heb er nooit over gepraat met iemand, nee.
En waarom niet?
Omdat ik dat niet kon.
Het is niet de eerste keer dat Namca Rinpoche beschuldigd wordt van seksueel misbruik. Geruchten gaan al jaren rond. In 2004 ontving het hoofdkantoor van de Dalai Lama klachten over Namca Rinpoche... waarvan één zou gaan om seksueel contact met een vrouwelijke leerling... Hij ontkende deze beschuldigingen en door gebrek aan bewijs werd er verder geen onderzoek gedaan. In de Volkskrant van 20 februari dit jaar stond het verhaal van een Zwitserse vrouw die Namca Rinpoche ook beschuldigt van misbruik. Wij namen contact met haar op en ze vertelde over een vergelijkbare ervaring als die van Cecile.
Can you tell us how the abuse started?
Alors, je vais être très...
Het is in 2006 begonnen en duurde tot ongeveer 2012-2013. Wat mij heeft geraakt is dat mijn vertrouwensrelatie met die leraar... die toewijding veronderstelde, verbroken werd. Natuurlijk heeft het ook psychische en emotionele wonden geslagen. Het heeft mijn hele waardigheid aangetast, als vrouw, als mens.
Ook hadden we contact met een oud lid van de Rictin-gemeenschap in Nederland... die anoniem wil blijven.
Het meeste seksueel misbruik vond buiten Nederland plaats. Zo was er een Nederlandse vrouw in Zwitserland... die seksueel contact had met Namca. Het was iemand met mentale problemen die onder druk stond... en of zelf dacht dat het haar zou helpen. Namca verrichtte met meerdere vrouwen in Zwitserland en Spanje... seksuele handelingen. Namca geloofde dat deze seksuele contacten... de problemen van sommige vrouwen hielp genezen of oplosten. Maar dit is belachelijk. Natuurlijk is hiervoor geen enkele grond in het boeddhisme...
Het misbruik van beide vrouwen heeft langere tijd geleden plaatsgevonden. Hilde Bakker doet voor kennisinstituut Movisie onderzoek naar seksueel misbruik in religieuze groepen. Ze heeft gezien hoe slachtoffers in kleine gemeenschappen, zoals Rictin, in een web van misbruik terecht kunnen komen. Daardoor kan het lang duren voordat zij het misbruik als zodanig herkennen en erover vertellen.
Nou ja, vaak in die gemeenschappen moet je je ontdoen van je familie, je bezit of alles. Hè. Je laat heel veel van je oorspronkelijke ik. Soms krijg je bij de Bhagwan kreeg je ook nog een andere naam. Je werd een beetje, je eigen persoonlijkheid werd een beetje weggebrand. Dus wie ben je dan nog? Je bent op zoek, je bent open, je bent blanco, bij wijze van spreken. En nou, kom maar op. En dat maakt je tegelijkertijd ook kwetsbaar. En tegelijkertijd weet je ook dat als je dit wel hier tegenin zou gaan... heeft het soms dat effect dat je vernederd wordt door zo iemand... dat je of geweld ervaart of dat je uitgestoten kan gaan worden... want niemand gelooft je, dus niemand wil je nog hebben in die gemeenschap... En waar ben je dan nog? Want je hebt je familie losgelaten, je vrienden. Niemand snapt ook dat je in zo'n secte gaat. Wat doe je daar? En dan moet jij weer teruggaan. Nou, dat is natuurlijk een extra groot stap. Waardoor je, denk ik, ook verder gaat en kwetsbaarder bent. En daardoor ook verder gaat dan je ooit van plan was. Want dit was natuurlijk niet de reden waarom je in zo'n gemeenschap stapte.
Hoe moeilijk het is om op het moment zelf het seksueel misbruik aan de orde te stellen, vertelt Cecile.
Je kon geen kant op. Je werd zeg maar heel erg in een keurslijf geduwd. En dat overkwam heel veel mensen. En dat is de psychische schade die je oploopt door bij zo'n groep te gaan. Dan zet je je gevoel heel erg uit en dan ga je heel erg in een keurslijf zitten.
Was er naar jouw idee iemand die had moeten opstaan en zeggen van worden hier grenzen overschreden en het moet stoppen?
Nee, het was mooi geweest als iemand zich had uitgesproken, maar dat was nou net de kern, want dat gaf de pure perceptie. Dan twijfelde hij aan de pure perceptie en kwam hij dus in de Vajrahel. Zeg maar, dat was nou net de kern. Als je zo'n grondige twijfel had, dan ging je meestal weg in plaats van het aan te kaarten. Want dan werd je door de kerngroep betiteld als die zit in de Vajrahel. Die hoort er niet meer bij.
Voor de Zwitserse vrouw speelde ook mee dat het boeddhisme een groot deel uitmaakte van haar leven.
Can you tell us a bit about why it was so hard for you to leave the community at the time and why you stayed during the abuse?
Mijn sociale leven speelde zich volledig af in die gemeenschap. Het was een groot deel van mijn leven in die jaren. Voor mij was het zo dat ik alles zou verliezen en ik had er veel in geïnvesteerd. Pas na een tijd besefte ik dat de enige oplossing was om het contact met de leraar te verbreken en de gemeenschap uit te gaan. Maar het was niet makkelijk om die beslissing te nemen, alles achter me te laten en in mijn eentje op zoek te moeten naar een ander sociaal leven.
Je pense seul à devoir une autre vie sociale. Voilà.
Na vele jaren lukte het beide vrouwen om zich los te maken uit de Riksin-gemeenschap. De vrouw uit Zwitserland diende een klacht in bij het Openbaar Ministerie. Ook deelde ze haar verhaal in een besloten Facebookgroep over misstanden in het boeddhisme. Op die manier kwam ze in contact met andere misbruikslachtoffers, waaronder Cecile.
Were their experiences the same as yours?
Tout à fait. Oui.
Absoluut. Vooral wat betreft de manier waarop je het idee kreeg dat je, ik wil niet in detail treden, maar dat je zo ver moest gaan in die vertrouwensrelatie. En ook hoe bij die mensen het vertrouwen was verbroken. Dat hadden alle mensen met wie ik contact heb gehad.
Journalist Rob Hogendoorn is de oprichter van de Facebookgroep waar de Zwitserse vrouw haar verhaal plaatste. Hij volgt al jaren misbruikzaken in boeddhistische gemeenschappen.
Ik heb nu 22 dossiers over 22 individuele plegers. Dat zijn allemaal boeddhistische leraren die Nederlandse leerlingen hebben en in Nederland actief zijn of actief zijn geweest. Die mensen zijn afkomstig uit alle boeddhistische stromingen, uit alle landen, uit alle kloosterorden. Dus het is echt in de breedte. Ik kan niet zeggen dat er één boeddhistische stroming is die er vrij van is.
En je hebt dus 22 in ieder geval dossiers opgebouwd waarin er aanwijzingen zijn voor seksueel misbruik. Hoe reageren die gemeenschappen daarop, op die aantijgingen?
Nou, dat hangt er vanaf of ze gepubliceerd worden of niet. Want dat is belangrijk voor ze. Zodra het gepubliceerd wordt, toont men zich vaak geschokt. Daar zitten nog wel eens mensen tussen met het nodige boter op hun hoofd, die soms al decennia van het misbruik afweten en nu met de publiciteit geconfronteerd worden. En dan kan je moeilijk zeggen dat je niet geschokt bent. Er zijn er ook mensen die echt van niets weten en oprecht geschokt zijn en volkomen overrompeld worden door het nieuws. Maar dat zijn dan toch ook vaak mensen die zich heel slecht in zaken verdiept hebben en niet veel verder hebben gekeken dan het oppervlak. Want er wordt in het Westen al zeker sinds de jaren 90 en zelfs eerder over misbruik gepubliceerd. Er heeft zeker een cultuur van stilzwijgen geheerst. Ik denk dat die zelfs nog steeds heerst. Daar is dan dat stilzwijgen is dan misschien vervangen door loos geklets over misbruik. Maar daar kopen de slachtoffers nog steeds niks voor.
In 1990 werd de Boeddhistische Unie Nederland, de BUN, opgericht. De organisatie fungeert als aanspreekpunt voor de boeddhistische gemeenschap in Nederland en telt 43 leden. Riksin is één van deze leden. Sinds 2015 zegt de BUN actief bezig te zijn om misbruik te voorkomen. Dit doen ze in samenwerking met het expertisebureau Online Kindermisbruik. Zo werkten ze mee aan het meldpunt BG, een online platform waar slachtoffers van misbruik een melding kunnen doen. Inmiddels blijkt het meldpunt te zijn opgeheven, maar ten tijde van het interview was de website nog online. Directeur Arda Gerkens van het expertisebureau.
Wij hebben geprobeerd zo breed mogelijk draagvlak te krijgen voor het meldpunt. Omdat we ook hadden begrepen dat dat binnen die gemeenschap heel belangrijk is.
Nou, u praat in de verleden tijd, want het meldpunt is inmiddels opgeheven, begrijp ik. Wanneer is dat gebeurd?
Dat is het begin van dit jaar gebeurd.
Ja, want de website is nog wel steeds in de lucht. Er staat niet bij dat het is opgeheven. Hebben jullie daar bewust voor gekozen?
Ja, omdat ik wel heb gesproken met partijen die bezig zijn met het seksueel misbruik binnen de boeddhistische gemeenschap. En wij zijn daar samen mee aan het kijken van nou kunnen wij het meldpunt op een andere plek dan weer onderbrengen. Bovendien komen er eigenlijk nagenoeg geen meldingen nu binnen. Of geen meldingen binnen op het meldpunt. We hebben er ook altijd best wel weinig gehad. Maar het zou best wel zonde zijn als je dan zeg maar de infrastructuur naar beneden haalt. Terwijl ja, voor de hosting is al betaald. Dus het zou zonde zijn om dat nu weg te halen. Terwijl we toch misschien iemand anders kunnen vinden die zeggen ja, we willen het eigenlijk wel zo één op één overnemen.
U zei net al, er zijn niet veel meldingen binnengekomen. Kunt u ook zeggen hoeveel dat er zijn geweest?
Volgens mij het laatste jaar hadden we 6. Ik zeg dat uit mijn hoofd dat we iets van totaal iets van 13 meldingen hebben binnengekregen. En dat is echt gewoon te weinig ook om conclusies uit te trekken.
Kort na ons interview werd de website van het meldpunt offline gehaald. De BUN laat weten dat slachtoffers van misbruik op dit moment bij de externe vertrouwenspersoon van de Boeddhistische Unie terecht kunnen, Gine Hulst. Zij trad begin 2017 aan. Uit haar jaarverslag blijkt dat er 5 meldingen van seksueel grensoverschrijdend gedrag zijn binnengekomen. Behalve het instellen van een vertrouwenspersoon wil de BUN haar leden stimuleren om misbruik bespreekbaar te maken door het instellen van een gedragscode. Daarin moet staan waar misbruikslachtoffers terecht kunnen met hun verhaal. De Riktsin-gemeenschap van Namka Rinpoche heeft op dit moment nog niet zo'n gedragscode. BUN-voorzitter Michael Ritman.
Daar heb ik dus ook met Riktsin over gesproken, met de voorzitter. En die heeft al gezegd van, nou ja, dat willen wij ook graag oppakken. We begrijpen dat dat hoort bij professioneringsslag maken. Dat je zorgt dat je je zaken op orde hebt. En wij gaan daar ook mee aan de slag.
Zou het ook niet verder moeten gaan dan alleen een gedragscode? Maar zou er ook iets meer moeten zijn van een groot onderzoek vanuit de BUN of vanuit de boeddhistische gemeenschap zelf?
Dat is een afweging die we gemaakt hebben natuurlijk. Mm-hmm. En een van onze redenen om het meldpunt te steunen vanaf het begin en ook om de externe vertrouwenspersoon aan te stellen, is dat wij graag inzicht willen krijgen in hoe structureel dit probleem is. Als blijkt dat het structureel is, dat je dan eventueel ook daarop kunt reageren en verdere stappen kunt zetten. En op dit moment is daar cijfermatig, is daar in ieder geval nog geen sprake van.
Het melden van misbruik door boeddhistische leraren is essentieel om iets aan de situatie te veranderen, denkt expert Hilde Bakker.
Ik begrijp dat dit allemaal redelijk autonoom functionerende goeroes zijn. Dus dat maakt het ook lastig. En daardoor zijn ze ook zo weinig aanspreekbaar. Want als het hier lastig wordt, gaan ze gewoon naar een ander land. Of ze hebben geen systeem. En daardoor kunnen ze zo ver gaan en zoveel misbruik maken ook van hun positie. Dus daarom is het zaak dat mensen wel die ooit slachtoffer zijn geweest van deze man, echt melding doen of aangifte doen. En dat er wel meerdere zaken komen. Dat hij ergens op een gegeven moment, ik weet niet wat zijn hoofdvestiging is, dat hij aangepakt kan worden natuurlijk. Ja. Want hij heeft gewoon een vrijbrief op deze manier. Hij heeft het heel goed voor zichzelf geregeld.
Ik zou vrouwen mee willen geven die in het boeddhisme zitten. Geen seks met de leraar. Nooit niet. Onder geen enkele omstandigheid. Dus of het pure, als ze zeggen van je moet pure perceptie hebben, dan moet je goed onderzoeken wie dat zeggen. Of dat vanuit de leraar zelf komt of vanuit zijn dichtstbijzijnde studenten. En niet mee in zee gaan en ook als het speelt binnen groep de groep verlaten.
Het verhaal van Cecile bij de microfoon van Jolien de Vries en Wil van der Schans. We hebben de Riksin-gemeenschap om commentaar gevraagd. Het voorbeeld van de Franstalige Zwitserse vrouw bijvoorbeeld dateert al van februari, dus daar hadden we ook vragen over. Maar die gemeenschap heeft daar geen gebruik van gemaakt, van die mogelijkheid om te reageren. Wil je zelf reageren op dit onderwerp? We verwelkomen de reacties op reporterradio@kro-ncrv.nl. Tips worden discreet behandeld. En dan nu het WK-journaal met Armand Afsaroglu.
Het WK-journaal.
Ja, titelverdediger Duitsland is het WK begonnen met een 1-0 nederlaag tegen Mexico. Duitsland speelde slordig, of zoals Toni Kroos het zei, ze hadden geen oplossing voor het spel van de Mexicanen. En nu staat Duitsland onder druk. De komende twee wedstrijden moeten de Duitsers waarschijnlijk 6 punten halen.
Natuurlijk zijn we onder druk, ja, zonder vraag. We moeten wenn möglich 6 punten halen aus den letzten beiden spelen. En dat is met zekerheid een gewisser druk, wenn du van 3 groepenspelen als eerste schon mal verlierst.
Ja, en zometeen komt er nog een oud-wereldkampioen in actie. Brazilië speelt straks namelijk zijn eerste wedstrijd van het toernooi tegen Zwitserland. Ragnar Niemeyer, 4 jaar geleden moest Brazilië in eigen land wereldkampioen worden. Dat ging natuurlijk helemaal fout door die 7-1 nederlaag toen in de halve finale tegen de Duitsers. Zijn ze nu toch weer een van de favorieten?
Ja, misschien wel de uitgesproken favoriet, Armand. Kijk naar de namen van de clubs waar al deze spelers zitten. Het is alleen maar Barcelona, Real Madrid, Manchester City. Noem het allemaal maar op. Neymar staat in de basis voor het eerst sinds februari. Brak een middenvoetsbeentje, geopereerd. Doelpunten als invaller de afgelopen week in de oefenduels die werden gespeeld. Gewonnen van Kroatië in Liverpool, gewonnen van Oostenrijk. Hij maakte zijn goals en zal het willen laten zien, moeten laten zien. Het is zijn grote droom, zoals de droom van werkelijk elke Braziliaan, om wereldkampioen te worden. Hij wil dat gaan doen. Het zou de 6e titel zijn, voor de rest geen gekke dingen in de opstelling. We weten al wekenlang dat Dani Alves niet mee is, omdat die geblesseerd is. Danilo is zijn vervanger. En bij Zwitserland zit het goede gevoel er toch ook wel in. De Zwitsers die een goede oefencampagne hebben gehad. Gewonnen hebben 9 van de 10 wedstrijden in de WK-kwalificatie. Alleen uit bij Portugal, nou dat kan een keer gebeuren tegen Ronaldo Koumsoui, werd er verloren. En er zit vertrouwen. Zeker ook omdat ze zullen denken, als Mexico van Duitsland kan winnen, waarom zouden wij dan niet van Brazilië kunnen winnen?
Ja, bedankt Ragnar. En straks vanaf 8 uur is deze wedstrijd natuurlijk ook te volgen hier op Radio 1.
Het WK-journaal.
Dankjewel. Ja, Colombia dan, de verkiezingen. Tweede ronde van de presidentsverkiezingen. En daarmee wordt ook beslist over het lot van de FARC, de voormalige communistische guerrilla-beweging die een vredesovereenkomst heeft gesloten. De afgelopen jaren is de FARC ontwapend en de leden proberen nu te reïntegreren in de samenleving. Daarover zometeen een reportage van Linda Lemme. Ze is bij ons. Hartelijk welkom.
Dankjewel.
En jij bent naar Colombia gegaan om te onderzoeken wat die reïntegratie van die FARC, ex-FARC-leden inhoudt.
Ja, klopt.
Wat wilde je weten?
Nou, wat ik wilde weten, dit conflict speelt al meer dan 50 jaar en heeft heel veel levens gekost en er zijn heel veel mensen door ontheemd geraakt. En ja, ik dacht, de FARC is een grote speler in dit verhaal. En ja, er is natuurlijk veel pijn en leed met dit conflict.
Ja.
En ja, ik dacht, ja, hoe gaat het dan als zo'n partij dan weer terug de samenleving in moet? En worden ze dan geaccepteerd? Of hoe gaat dat? En dus daar was ik benieuwd naar.
Ja, en hoe precies wordt het geaccepteerd? Hoe denkt de samenleving, de rest van de samenleving daarover? Politiek is men dus heel erg verdeeld. En dat vredesakkoord, dat wil men aan stukken scheuren als die Duque, een van de kandidaten, aan de macht komt. Dus dat is wat hier, what's at stake, zoals de Engelsen zeggen.
Ja, klopt. Zijn partij heeft dat inderdaad gezegd. En later hebben ze het wel weer hun uitspraken iets verzacht. Maar het komt op hetzelfde neer. Ze zijn het inderdaad met heel veel punten uit het akkoord niet eens. Bijvoorbeeld dat de FARC politieke partij is geworden. Of veel mensen denken dat de FARC-leden geen straffen krijgen. Dat is niet helemaal waar. Daar waren ze wat genuanceerder. Mm-hmm. Ze krijgen wel straffen, maar mensen die toegeven wat ze hebben gedaan, die worden inderdaad minder hard bestraft. En dus ik weet niet zo goed of het nou per se om die punten gaat, of dat die rechtse partij gewoon sowieso
een punt wil maken tegen die linkse beweging.
Ja, ze zijn in principe niet voor vrede met de guerrilla's. Dus dat,
We gaan naar Colombia.
Ik heb net een appje gekregen dat het campagneteam de stad in gaat om te flyeren. Dus ik ga snel even op zoek naar een taxi. Ik zie er al één. Na meer dan 50 jaar conflict hebben de guerrillabeweging FARC en de Colombiaanse staat een vredesovereenkomst gesloten. Onderdeel van deze overeenkomst is dat de FARC een politieke partij is geworden. Vanuit Medellín ga ik met hem mee op pad, omdat ik wil weten wat deze transformatie van gewapende organisatie naar politieke groepering inhoudt.
Park San Antonio, por favor.
San Antonio.
San Antonio, sí,
María, me quedé en la cara de mi llora. Muy variadita, muy variadita.
Andere belangrijke spelers in het conflict waren de paramilitairen. Deze extreemrechtse milities vochten voor de bourgeoisie tegen guerrilla's, boeren en vakbonden. Officieel hebben de paramilitairen ook een vredesovereenkomst gesloten met de staat. Maar al snel na mijn aankomst in Colombia werd me duidelijk dat ze nog veel macht hebben en overal aanwezig zijn. In de taxi op weg naar het centrum waar de FARC aan het flyeren is, maak ik me dan ook wel een beetje zorgen over wat ik kan verwachten.
En daar is het campagne-team. Hola, ¿cómo estás? Gracias. Hola.
Het team van de FARC. Met een witte t-shirt en het embleem van een rode roos. Het nieuwe logo erop en daaronder in groene letters FARC. Lijkt eigenlijk een gewoon flyer team. Behalve dat er twee man beveiliging en een hele lange politieagent bij ons staan. En steeds met ons meelopen. Oh, we gaan weer verder. Ik moet wel opletten blijkbaar. Want anders ben ik ze zo kwijt. Hoy no son problemas con la gente?
Hoy,
sí.
No, pues sí le dicen cosas a uno. Ahorita me dijeron Satanás, me dieron con el cacho de...
Eerder is er een incident geweest waarbij stenen naar een campagneteam van de FARC werden gegooid. Maar nu lijkt alles gemoedelijk te verlopen. Aan een van de vrouwen die aan het flyeren is, vraag ik of ze wel eens problemen hebben gehad. Ze zegt van niet. We hebben zowel gisteren als vandaag rustig posters kunnen plakken, zegt ze. Zonder dat de mensen er iets van zeggen. Even later vraagt de man die een flyer in zijn handen gedrukt krijgt zich af of de vrouwen guerrilla's zijn geweest. Maar op dat soort vragen geven ze nooit antwoord. Wekenlang heb ik geprobeerd in contact te komen met de FARC. Uiteindelijk word ik via via voorgesteld aan Juliana. Op dat moment weet ik nog niet dat ze bij de FARC hoort. Ze wil alles weten over mij en het doel van mijn komst. En dan vertelt ze voorzichtig dat ze lid is van de FARC. Na onze ontmoeting blijft het weer wekenlang stil. Maar ineens kan ik een voormalig commandant en de huidige lijsttrekker van FARC Medellín ontmoeten. Van hem krijg ik toestemming om mee te gaan op een driedaagse campagnetrip in het binnenland. Kan je op de zandweg zorgen voor dat we niet uitglijden? Midden in de bergen, een paar uur rijden van Medellín, ligt ETCR Llano Grande. ETCR staat voor Territoriale Zone voor Training en Reïncorporatie. Door heel Colombia zijn er 26 van deze zones. De bedoeling is dat voormalig guerrilla's die deelnemen aan het reïntegratieprogramma hiervan uit de mogelijkheid krijgen een civiel leven op te bouwen. Luisa is mijn tolk deze reis. Het vredesakkoord was voor haar een reden om haar PhD in Amerika te staken en terug te keren naar Colombia. Net als veel andere mensen wilde zij zich graag aansluiten bij een ongewapende FARC.
You know, since this land is rented, like it will be really hard for them. Like you start growing things, right? So you have your crops and everything, but you don't know you're gonna be here. We're gonna be here when the lease is up of these lands. Complicated.
Ik word net wakker in Llano Grande van de geur van gebakken eieren, denk ik. En een gerommel om me heen. De muren van de kamer, die zijn van gipsplaat, denk ik. Ja, dus gewoon heel dun. En ze komen niet helemaal tot het plafond, waardoor ja, je echt alles hoort en ruikt wat er om je heen gebeurt. Mensen hebben gewoon geen idee hoe lang ze hier gaan zitten. En met die gedachten zou ik je toch niet zo tegen kunnen. Dat je altijd zo alles om je heen hoort en zo bewust bent van alles om je heen.
Het reïntegratieproces van de FARC duurt 2 jaar. In deze periode krijgen de voormalig guerrilla's een maandelijkse toelage. Maar dit is niet voldoende om van rond te komen. En ook weet iedereen dat er een einde aan deze 2 jaar komt. Maar na soms wel 30, 40 jaar in de jungle te hebben gevochten, hebben mensen vaak langer nodig om een nieuw leven op te bouwen. Daarom verbouwen veel mensen in Jamo Grande groenten en fruit, om zo in hun eigen levensbehoeften te kunnen voorzien.
Dit is Andrea. Haar echte naam noemt ze liever niet. Ze heeft 33 jaar als guerrilla gevochten. Nu woont ze hier in het kamp.
Mijn vader heeft me geholpen met het maken van mijn tuintje. Ik verbouw nu uien, wortels, mais, kool, pepers, bakbanaan en bonen. En die oogsten we nu en daar eten we van. We hebben ook kippen, dus we hebben veel eieren.
Op haar 12e besloot Andrea dat ze bij de FARC wilde.
Ik zei tegen een commandant, neem me mee, ik wil erbij. Maar hij zei, nee, ga naar school en dan zien we wel. Op mijn 15e zei ik tegen mijn vader dat ik naar de FARC ging. Hij heeft me toen gebracht en hij zei tegen de leider, hier is mijn dochter, zij wil hier zijn. Maar als jullie haar hier niet meer willen hebben, dan zal ik haar weer ophalen. Sommige guerrilla's zijn nooit naar school geweest. De FARC was hun school. Dus lezen en schrijven hebben sommigen bij de FARC geleerd. Door de jaren heen groeit de revolutionaire ideologie. We zijn als een familie, één grote FARC-familie.
Na de vredesovereenkomst hebben de guerrilla's hun wapens ingeleverd. Nu zijn ze een politieke partij. De verandering was enorm voor Andrea.
Eerst waren we guerrilla's in het donker, in de jungle. En nu zijn we onderdeel van de burgermaatschappij. Nu doen we aan politiek en we hebben geen wapens meer. Nu hebben we het woord om te vechten voor waar we in geloven. Dus voorheen was ik een guerrilla met een ideologie. Nu ben ik met diezelfde overtuiging onderdeel van een politieke partij.
Veel Colombianen zien de FARC als drugshandelende terroristen. En zo worden ze ook geportretteerd in de media.
Het verrast me niet. We weten wie de media bezitten. Het is de staat. Wij zijn als La Piedra en La Zapato, als het steentje in de schoen. Dus natuurlijk zeggen ze niets goeds over ons. Net zoals tijdens de oorlog, toen zeiden ze dingen als, er zijn terroristen uitgeschakeld door het leger met een bombardement. Maar als het regeringssoldaten waren, dan zeiden ze, het waren Colombianen, ze hadden families, ze zijn vermoord door de guerrilla's. Maar wij zijn ook Colombianen, wij hebben ook mensen verloren.
Het ziet er nu vredig uit voor Andrea, maar doordat ze nu een politieke partij zijn, zijn de guerrilla's zichtbaar geworden. 30 jaar geleden, toen de FARC ook een vredesovereenkomst had gesloten, zijn er 3000 guerrilla's vermoord door paramilitairen. De kans is groot dat de extreemrechtse presidentskandidaat Duque de aankomende verkiezingen wint. Zijn partij heeft al gezegd dat ze dan de vredesovereenkomst aan Flarders zal scheuren. In zijn liedje zingt deze man dat hij lid is van de FARC en dat hij bereid is om te sterven voor vrede en rechtvaardigheid. Y estoy con mis compañeros en el 19 frente de la. Ay Dios. Los cambios. No, yo creo que la concesión de uno. Mateo houdt varkens. Voelt hij zich veilig?
Yo creo que este proceso de paz tiene unas garantías y hay países pues que.
We weten niet wat er zal gebeuren als een extreemrechtse kandidaat wint. Dat is de grote vraag. Maar als er iets gebeurt omdat zij de afspraken niet nakomen, dan zullen wij niet de schuldigen zijn. Want wij hebben ons hieraan verbonden. Wij gaan zorgen dat dit gaat gebeuren. Voor Colombia, voor ons land.
Als ik in de auto terug naar de stad zit, denk ik aan een aantal jongeren die ik aan het begin van mijn reis heb ontmoet. Ze hebben geen banden met de FARC en juist daarom ben ik benieuwd hoe zij tegen de situatie aankijken.
Hey, George Michael. How are you, man?
Dit is Ivan.
You have some canas.
So I wanted to know, like in June, there will be elections, right?
Yeah.
Can you tell a little bit about the candidates?
Yeah, we was dominated for 3-4 families.
We worden al jarenlang gedomineerd door 3 of 4 families. Zij hebben alle macht. En dat is heel slecht, want daardoor zie je geen verandering. Het onderwijs verbetert niet en daarom is Duque een slechte kandidaat. Je kunt zien dat Duque dezelfde dingen zegt als Uribe. Hij is als een pop. Uribe is heel slim, maar hij gebruikt zijn hersens voor de verkeerde dingen.
So you can see that is like a puppet. I think that they need an opportunity to start to immerse in the city because they are victims as well.
Ik denk dat de FARC een kans moet krijgen om te integreren in de stad, want zij zijn ook slachtoffers. Daarom denk ik dat ze een kans moeten krijgen. Maar ik denk ook dat ze slechte dingen doen en dat ze dat moeten veranderen. Want veel mensen vertrouwen ze nog niet. Ze zijn bang dat ze nog steeds in cocaïne handelen en geweld zullen gebruiken. We moeten als het ware het geheugen van het land veranderen. Want de FARC heeft heel veel pijn veroorzaakt.
Pijn, a lot of pain.
De FARC heeft ervoor gekozen haar wapens in te leveren en de strijd met woorden voor te zetten. Maar daarmee zijn ze overgeleverd aan het democratische proces. Er is een grote kans dat Duque de verkiezingen wint. Als zijn partij de vredesovereenkomst inderdaad verscheurt, zijn de FARC-leden vogelvrij. En dan zal blijken of woorden genoeg zijn.
Linda Lemme in Colombia en nu weer bij ons. Overigens ook de stem van Sander Bartling in de reportage. De aanleiding voor jouw bezoek aan Colombia is onder andere de presidentsverkiezingen. Vandaag tweede ronde. De stembussen zijn open. Mensen kunnen tot 11 uur vanavond onze tijd stemmen. En de strijd gaat tussen de twee kandidaten. De linkse Gustavo Petro en de rechtse Ivan Duque. En die laatste die heeft dus gezegd: ik wil van dat vredesakkoord met deze FARC-mensen af. Even afgezien van de politieke redenen die hij daarvoor kan hebben om zich dus af te zetten tegen de linkse beweging. Wat is zijn formele bezwaar tegen dat akkoord?
De punten die hij aanvoert bedoel je? Zoals ik net al een beetje zei. Gerechtigheid is een belangrijk punt. Veel mensen vinden dat de FARC niet voldoende gestraft wordt. Heel veel mensen denken zelfs dat de FARC helemaal niet gestraft wordt.
Nee.
Dat is niet waar. Maar als mensen toegeven wat ze hebben gedaan in de oorlog, dan krijgen ze inderdaad wel lagere straffen. Maar het wordt vaak een beetje gebracht alsof ze totaal niet gestraft worden. En,
Door hem met name.
Ja, precies. Ja.
En wat betekent dan dat voor de FARC, dat die strijd daar zo over gaat? Althans, dat hij dat wil, dat hij er vanaf wil.
Het is nu vrede doordat hij vredesovereenkomsten is met alle afspraken die daarbij horen. Maar daar horen ook allerlei andere afspraken bij, zoals scholing, toeleiding naar werk, zulke soort dingen. Maar ook veiligheid bijvoorbeeld. Want de grote vijand van de FARC, of van alle guerrillas eigenlijk, dat zijn de paramilitairen.
Mm.
En die officieel niet meer bestaan, maar in werkelijkheid gewoon heel actief zijn en heel veel macht hebben. En als de FARC niet goed beschermd wordt, dan lopen ze eigenlijk heel veel gevaar. Dan worden ze als het ware vogelvrij.
Het is belangrijk dat iedereen in feite wel achter dat vredesakkoord blijft staan. Willen zij zich veilig voelen? Want anders dan zijn er dus groepen die hen naar het leven staan.
Ja, precies. Dus het gaat over veiligheid en ook toekomst. Je moet je voorstellen, sommige mensen die hebben wel 30, 40 jaar in de berg of in de jungle gevochten. Ik heb best wel wat mensen gesproken die al vanaf een 8e of een 12e bij de FARC zaten. Ja, dan duurt het wel even voordat je een nieuw leven hebt opgebouwd in een stad. Of wel als je wel op het platteland blijft, dan ook, hoe kom je weer? Ja, hoe vind je een baan? Hoe word je weer onderdeel van die maatschappij? Niet eens weer misschien. Gewoon voor het eerst in je leven.
Er zijn hele
wel.
Generaties die zijn nooit uit de bergen geweest.
Ja, klopt. Nee. Ja.
En die Petro, wat wil die dan, die linkse kandidaat?
Ja, hij is voormalig guerrilla. Hij was in de stad actief bij M19. Dat was ook een guerrilla groep. En zijn partijprogramma staat vol over vrede. Hij heeft inderdaad allerlei linkse standpunten. En daardoor zeggen mensen ook wel van: oh ja, hij is communistisch. En daardoor komen we, als hij aan de macht komt, dan komen we dezelfde crisis als Venezuela terecht.
Oh ja.
Want dan zal het gewoon slecht gaan met de economie.
Het is ook Duque die dat zo afschildert, of niet?
Eigenlijk heel rechts.
Jij noemt die paramilitairen. Veel mensen hebben daar een beeld bij. Maar dat zijn dus niet de echte militairen. Dat is geen staatsorganisatie.
Klopt, je kunt het zien als een soort privélegers van de bourgeoisie.
Mm-hmm.
Waar de guerrillas dus tegen vechten, dat enorme verschil tussen rijk en arm. De bourgeoisie die heeft eigenlijk die paramilitairen steeds ingezet om tegen die guerrillas te vechten. Want er zijn bijvoorbeeld dan situaties dat er een multinational naar Colombia komt en die denkt van dit is een mooie plek voor een fabriek voor ons. En dan willen we een dam bouwen, maar ja, er zitten wat mensen in de weg. En dan daar konden die paramilitairen bijvoorbeeld dan voor zorgen. Die ruimden dan die mensen uit de weg en die werden dan niet met een mooie regeling verzocht om te vertrekken. Maar werden gewoon mensen vermoord. Ja. En dat is dus bijvoorbeeld waar guerrillas tegen vochten. Officieel bestaan die paramilitairen dus niet meer, maar...
Ze zijn er dus wel.
Ja.
En is daar ook een vredesdeal mee of een amnestieregeling of zoiets dergelijks?
Ja, de grootste paramilitaire groep was de AUC. En daar is in 2003 een vredesovereenkomst mee getekend.
Ja.
Maar wat je ziet, en dat is met paramilitairen gebeurd... en als die vredesovereenkomst nu niet goed geïmplementeerd wordt... dan is dat... Ja, is dat gevaar er ook met de guerrilla's? Als je enorme groepen mensen hebt die altijd op een bepaalde manier onderdak hadden en voedsel kregen en een daginvulling en die hebben ineens niks meer en dat wordt niet opgepakt.
Nee.
Die moeten iets en als je niet, als je geen diploma's hebt of wat dan ook,
nee.
Ja, dan en dus nu ontstaat er een machtsvacuüm en dat is met die paramilitairen toen ook gebeurd eigenlijk.
Maar de waarheid gebiedt te zeggen dat die Duque, dus die tegen het vredesakkoord is, dat die wel op voorsprong staat in de peiling, hè?
Ja.
Dus die maakt de meeste kans. We zullen het vanavond laat of morgenochtend wij dan in Nederland weten. Dankjewel, Linda Lemme.
Dank je.
Dagblad van het Noorden.
Leeuwarder Courant.
Omroep Gelderland.
De Krant van West-Vlaanderen.
Vers Beton.
Tubantia.
En De Limburger.
Reporters NL.
Onderzoeksjournalistiek uit heel Nederland.
Nu vaststaat dat de gaskraan dichtgaat in Nederland... moeten gasbedrijven op zoek naar andere middelen om de huizen warm te houden. Maar hoe makkelijk is het voor een gasbedrijf om te schakelen? Leo van Rij van Tubantia sprak erover met het Twentse gasbedrijf Cogas. Goedenavond, Leo.
Goedenavond.
Cogas levert gas aan zo'n 140.000 klanten in de regio Twente en in Hardenberg. Welke maatregelen neemt Cogas om duurzamer te worden... om minder afhankelijk te worden van gas?
Ja, even eerst een misverstandje uit de weg helpen. Cogas levert geen gas. Het is ooit begonnen als een gasbedrijf. Eigenlijk ontstaan uit de gasbedrijven van de gemeenten in Twente. Cogas is eigenlijk een soort netbeheerder.
Ja.
Onder de naam Cotec beheren ze gasleidingen en elektriciteitsnetwerken. Als wij van het gas af moeten... Dan worden al die gasleidingen misschien wel nutteloos.
Ja.
Dus daar zit zo'n bedrijf als Cogas zit daar dan wel eventjes mee natuurlijk.
En die moet ook voorspellen waar de mensen dan hun huizen mee gaan warm maken.
Precies. En als het de bedoeling is dat we allemaal van het gas afgaan... Cogas wil toch graag voorbestaan. Het is eigendom van de gemeenten in Twente. Dus die verdienen daar zelfs een leuk centje mee. En dat willen ze graag blijven doen. Dus Cogas zal op de een of andere manier ook moeten transformeren.
Ja, waarheen?
Ja, dat weten ze nog. Ja, dat weet eigenlijk niemand. Want er is niemand volgens mij die precies weet waar we heen gaan in deze energietransitie.
Is het mogelijk om gebouwen te verwarmen met waterstofgas?
Ja, nou, dat is een leuke. Cogas die is momenteel bezig met allerlei initiatieven als alternatief voor aardgas. En één daarvan waar ze aan denken, dat is waterstofgas. En ze hebben bijvoorbeeld hier in Almelo, hun hoofdvestiging zit daar. Daar zijn ze bezig in een wijk om leidingen te vernieuwen. Dat is eigenlijk regulier onderhoud en vernieuwing. En de leidingen die ze daar in de grond leggen, dat zijn leidingen die ook waterstofgas kunnen transporteren.
Uh-huh. Dus daar houden ze al wel een beetje rekening mee. Zijn ze eigenlijk ook begonnen met het afschakelen van mensen van het gas?
Nee, een enkeling. Maar eigenlijk is het aantal gebruikers van aardgas... eigenlijk tot nu toe alleen maar toegenomen.
Oh.
Er is nog geen sprake van een afname. De voorspelling van Koolgas is dat vanaf 1 juli... Hè, 1 juli is een datum waarop nieuwe huizen niet meer op aardgas aangesloten worden. Koolgas verwacht een daling van het aantal aansluitingen van 1% per jaar. 1% per jaar. Dus en dat, ja, dat verwachten ze 2 jaar geleden. Nu zeggen ze van nou, het zou ook wel 2% kunnen worden. Maar heel hard gaat het niet, nee.
Maar eerder is gezegd dat rond 2022 in elk geval geen gas meer uit Groningen mag worden opgeboord.
Ja.
Dus dat gaat dan gaat die transitie niet snel genoeg om niet meer afhankelijk te zijn van gas überhaupt.
Nou ja, de vraag is ook of het überhaupt wel mogelijk is. De directeur van Koolgas die wijst erop dat 7,3 miljoen woningen in Nederland van het gas af zouden moeten. Dat zijn 200.000 woningen per jaar tot 2050. Hij ziet het niet gebeuren, zo 200.000 woningen per jaar. Dat is nu nog niet eens het geval. En dat als je dit jaar niet 200.000 woningen van het gas afhaalt, moet je volgend jaar extra doen.
Ja.
Hij ziet het niet gebeuren in dat grote tempo. En hij voorspelt ook, althans, Koolgas houdt er rekening mee dat in 2040 misschien nog steeds 60% van de woningen afhankelijk is van aardgas.
Ja. Dat is toch wel een aanzienlijk getal. En daar blijkt ook uit wat hij zegt, dat andere gasbedrijven er ook mee worstelen.
Ja, nou ja, goed. Enexis bijvoorbeeld is ook een netbeheerder. Die heeft in feite hetzelfde verhaal. Aardgas wordt gezien als een soort transitiebrandstof. En er wordt mee gewerkt totdat er goede oplossingen zijn en alle andere, alle woningen ook inderdaad van het aardgas af kunnen. De vraag is overigens of dat überhaupt kan.
Mm-hmm.
Want er zijn ook een heleboel woningen, daar kun je eigenlijk niet zonder aardgas de woning verwarmen. Dan zou je dus inderdaad misschien waterstofgas moeten hebben. Maar
ja, of biogas?
Ja, Koolgas is een inderdaad. Koolgas is een netbeheerder die zit in het oosten van het land. Daar is een enorm mestoverschot. En die mest die wordt door boeren omgezet in biogas.
Mm.
En Koolgas die kan dat biogas weer opwerken tot groen gas. En dat groene gas dat is heel goed ook te mengen met aardgas. Maar goed, dat
dan,
is
ja, hoeveel, maar dan zit je nog steeds wel op die 60% aardgas die je nog steeds nodig hebt in 2040
om
de huizen te verwarmen in Twente. Overigens had het staatstoezicht op de mijnen nog wat zorgen over dit bedrijf. Wat waren dat voor zorgen?
Ja, zorgen.
Puntjes.
Een puntje zo. Kijk, Koolgas is, wat ik zei, een bedrijf dat is van de gemeenten. De gemeenten ontvangen dividend. Dat is een leuk bedrag elk jaar. En vorig jaar was er sprake van een extra dividend van maar liefst 20 miljoen euro voor de aandeelhoudende gemeenten. En de SODM, staatstoezicht op de mijnen, dat ook de kwaliteit van het gasnetwerk moet bewaken, die vroeg aan Koolgas zo van, kun je dat nog wel uitkeren, dat dividend? En de directeur van Koolgas die zegt van, nou, dat kan prima.
Oh.
We hebben echt een heel goed netwerk. En gaat ook helemaal nog goed komen.
Ja.
Ja,
dankjewel, Leo van Rij van Twentse Courant Tubantia. Een inkijkje in de zorgen van een gasnetbeheerder in die regio Twente. Dadelijk de vraag of permanente bewoning op vakantieparken moet worden toegestaan. Vraag voor Rob Oudkerk en Marianne van den Anker om de discussie over te leiden in kwesties. Een hele mooie avond.
KRO-NCRV.
NPO Radio 1.
Binnen het gebroken papier van de macht.
Groot dichter en beeldend kunstenaar, Lutje Bert.
De kortzichtige kogel van de oorlog.
Maar ook, in zijn jonge jaren, schrijver van antisemitische en nazi-vriendelijke brieven.
Lutje Bert heeft zijn leven lang niet verteld hoe dit nou precies zat in Duitsland.
Deze week in Radiodoc, de kwestie Lutje Bert. Een documentaire over een omstreden verleden, de gevolgen voor zijn werk, de reactie van zijn familie.
Wij vinden het heel jammer dat er niet meer onderzoek naar is gedaan.
Zometeen om 9 uur in Radio Doc.
Er is alles in de wereld.
De kwestie Lutje Bert.
Op NPO Radio 1. Het nieuws van alle kanten.
Is het normaal dat een dating-app al mijn Facebook-gegevens wil hebben? Nee hoor, en het is ook helemaal niet nodig. E-matching. Dating hoger opgeleiden. Zet uw privacy op 1.
Verenigingen en clubs, opgelet!
Doe mee aan de grote clubactie, want maar liefst 80% van de opbrengst is voor jouw club.
Ga naar clubactie.nl en doe mee!
Misschien was u dit al van plan. Een upgrade naar een Mercedes-Benz. Nou, dit is het moment om dat te doen. Dankzij de Upgrade Editions. Want bij een optiepakket krijgt u nu meer opties voor dezelfde prijs. Uw voordeel kan oplopen tot maar liefst €10.000. Ja, ja, een Mercedes-Benz upgrade is ook echt een upgrade. En nu is er ook nog een update. Onze B, C en E-klassen uit voorraad zijn nu voordelig geprijsd en beschikbaar met een 1% actierente voor zakelijke rijders. Deze vakantie al in een Mercedes-Benz? Dat kan. Kijk nu voor de acties en voorwaarden op mercedesbenz.nl of loop snel binnen bij uw Mercedes-dealer.
Droom je wel eens van een dik salaris, van een droomsalaris? Nou, die droom kan werkelijkheid worden, want op 1 juli is de nieuwe droomsalaristrekking van de Staatsloterij. Met kans op 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Stel je voor, 1 juli dus, de droomsalaristrekking met 30 jaar lang €10.000 netto per maand. Kijk op staatsloterij.nl, een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+.
Heeft een steen gevoel? Hebben takken een binnenwereld? Kan verf denken? De tentoonstelling Rusteloze Materie kijkt verder dan de menselijke aanwezigheid op aarde. Rusteloze Materie, nu te zien in het Cobra Museum Amstelveen.
NPO Radio 1.